zee.
Dan kun je straks. Onze enige hoop en verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen met elkaar zingen en wel uit de 68ste psalm, psalm 68. En daarvan het zesde vers, de koningen hoezeer geducht, zij met hun heren, hun legers weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. En wat verder volgt in het zesde vers van psalm 68. doen wij ook vanavond bij de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna uit de 59ste psalm, het 10e vers, ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard van u gewagen. Van u mijn sterkte, zij mijn zang en snarenspel, mijn leven lang. Psalm 59, vers 10. En hier spreken dan in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit er ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De lezing voor deze avondgemeente vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En daarvan het 8e hoofdstuk vanaf vers 18 tot en met vers 30. Romeinen 8 vanaf vers 18 tot en met vers 30. En dan lezen wij het heilige en onfeilbare getuigenis des Heren aldus. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die er ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden meten te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes zij, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de lezing van Gods heilig woord voor deze avond. Zoek u nu met elkaar Gods heilig aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. Heere, eeuwige God in de hemel, wanneer wij aan de avond van deze eerste Pinksterdag opnieuw in uw huis mogen zijn, dan past het ons om uw grote naam te danken voor uw Geest en voor het werk van uw Geest. Want het is toch dankzij het werk van uw Geest dat wij hier samen zijn. Immers, we zijn hier samen rondom uw woord. En Heere, dat woord, dat is ons niet geschonken door mensen. Alhoewel er wel mensen aan geschreven hebben. Maar ze werden geïnspireerd door die Heilige Geest, die hen als het ware de dingen die zij moesten schrijven voor zij. En opdat wij zo, Heere, niet een menselijk boek in de Bijbel zouden hebben, maar een goddelijk boek. En we bidden van u, Heere, wilt ge dan ook deze avond ons uw Geest schenken? Want, Heere, wij kunnen dat woord van u wel lezen. En we kunnen erover nadenken. Maar als uw Geest zich niet paart aan dat woord, dan blijft het allemaal maar buiten ons. Dan zijn we misschien toehoorders of toeschouwers. En anders niet. Maar Heer, het gaat erom dat dat woord van u zou ingaan in ons hart. En daar kan een dominee het niet brengen. Daar kunnen wij zelf het niet brengen. Maar daar kan die Geest het brengen. Opdat wij, Heere, voor dat woord van u voor het eerst en bij vernieuwing zouden leren buigen. Want ook dat is toch een vrucht van het werk van uw Geest. Dat wij door de knieën gaan voor wat gij in uw woord over ons zegt en tot ons zegt. Want Heere, als uw Geest het woord inbrengt in ons hart, ook als dat woord ons veroordeelt, omdat wij van u zijn afgevallen en omdat wij dagelijks tegen u zondigen, dan proberen wij niet meer om daaronder uit te kruipen. En dan proberen we ook niet meer om onszelf te verontschuldigen. Maar dan erkennen we het, dat uw woord de waarheid is. En dat van ons zegt, en ze hebben alle gezondigd, niemand uitgezonderd. En derven de heerlijkheid van u. En Heere, dat dan dat woord, en dat is dan het grote wonder, niet alleen ons veroordeelt, maar dat door de kracht van uw Geest het ook bij ons thuisgebracht wordt, dat er voor zulken als wij zijn, die geen hoop meer hebben ziende op zichzelf, nog een weg is tot behoud in de Heer Jezus Christus. En we bidden van u, Heere, geef dan dat dat gezien zal worden, niet alleen door ouderen, maar ook door jongeren, ook door kinderen. Want de Heer Jezus Christus wil toch een zaligmaker van zondaren zijn, en dan staan daar geen leeftijden voor. En dat hebt u ook laten zien in de uitstorting van uw geest. Dat hij niet alleen werd uitgestort op de discipelen. Maar dat er werd toegezegd dat uw geest zou komen ook op jongelingen en maagden. Op vrijen en dienstknechten, op ouden en jongen. En dan bidden we van u, Heere, wil dan geven dat zo de werking van uw geest ervaren mag worden deze avond hier in uw huis. En wil geven dat alles wat dat in de weg zou kunnen staan, zou worden weggenomen. Wil de woorden in de mond geven. En wil geven dat wij zullen horen, Heere, werkelijk horen, zoals een dorstig land hoort of er regen komt. En dat gij dan doet ervaren, Heere, dat die regen des geestes rijkelijk wordt uitgegoten over een ieder van ons. Heere, het is u niet te groot om dat dan aan ieder van ons als we hier zijn te schenken. En daarom bidden we het van u. Wil zo met ons zijn, Heere, deze avond. Gedenk de mannenbroeders van het bestuur van deze evangelisatie, zegen hen in het werk dat zij mogen doen. Wil ook zijn met de organist, wil ook hem nabij en goed zijn. En wil ook hem zegenen, Heere, en helpen. Wees ook met de koster, wees ook hem nabij. Bidden van u, wilt u zijn met alle die het moeilijk hebben. Wij denken aan zieken, wij denken aan eenzamen, alleenstaanden, rouwdragenden. Wat kan op een dag als vandaag soms het gemis sterk gevoeld worden. Maar Heere, dan is het toch ook die geest die ons wil brengen bij hem. Van wie uw woord zegt, uw maker is uw man. Heere der Heerschare is zijn naam. Och Heere, dan vinden we juist ook in u de drie enige God. Troost in ons gemis. We bidden van u, wil zijn met ons land, wil zijn met ons volk, wil zijn met ons vorstenhuis, Heere. Wil nog terugbrengen tot u. Gij hebt in het verleden rijk gewerkt in ons land, Heere. En we zijn er nu zo ver vandaan. En hoeven niet naar anderen te kijken, want wij zijn dat land. En wij zijn dat volk. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En Heere, breng ons dan terug. En geef dat er nog zegen zal zijn. De zegen van het leven naar uw goddelijk woord. Ook in de regering en ook bij de onderdanen. Van u wilt u zijn met de volkeren der aarde. We denken bijzonder ook deze avond aan het volk van de Oekraïne, nu al ruim 2 jaar in oorlogssituatie verkerend. O Heer, het is zo moeilijk voor ze. En waar Rusland alles op alles zet om dat land in te nemen en dat volk te overwinnen. O Heere, wilt gij ze standvastigheid geven, maar wil bovenal vrede geven, en dat de aanstichter van deze oorlog mag zien dat hij uiteindelijk, ook al zou hij winnen wat we niet hopen en wensen, toch een verliezer is. Heere, wees met uw oude bondsvolk, met Israël. Heere, u weet van de strijd die ze hebben te voeren in de Gazastrook. En dan weet u wat het allemaal voor gevolgen heeft, ook in ons land en ook in andere landen, dat het antisemitisme al maar meer toeneemt en toeneemt. En dat gekozen wordt voor het volk van de Palestijnen, zelfs zo dat er wordt gewenst dat de Israëlieten uit het land der vaderen zouden gedreven worden en weer aan de Palestijnen gegeven zou worden. O Heere, gij hebt toch uw volk Israël dat land gegeven. En het belooft reeds aan Abraham. En wilt gij hen dan daar ook in bewaren? En geef, Heere, dat wij mogen bedenken, juist wij als christenen, dat antisemitisme ten diepste aangestoken wordt door de grote vijand van Israël, maar nog meer door de grote vijand van u, de Satan. En dat hij erop uit is om Israël in het mogelijk ware te vernietigen, want hij weet ook goed dat er uw beloften zijn met betrekking tot de bekering van dat volk. Heere, gedenk zo dan ons deze avond. Help ons in alles En geef dat deze dienst mogen zijn tot grootmaking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, om Jezus wille. Amen. Per afkondiging heb ik voor u wat de dienst van maandag Tweede Pinksterdag 20 mei betreft. Dan zal om 10:00 voor u voorgaan dominee J.B. Hooidonk uit Oldebroek in plaats van dominee Nissing. En dan de diensten voor zondag 26 mei om 10:00 dominee H. Liefting en dan is voorbereiding heiligavondmaal. En om 6:30 dominee A. van Dalen uit Lopige Kapel. Dan de collecte vandaag. De eerste collecte is voor de GZB. En de tweede collecte is voor de GZB. We willen deze collecte van harte bij u en bij jou aanbevelen. De Heere zegenen met jouw gaven. En voor de data in de toekomst geldt zo de Heere wil. En wij leven tot zover deze afkondigingen. Wij gaan met elkaar zingen. En wel uit de 143ste psalm. Psalm 143 en daarvan het 6e. Ik hef mijn handen naar de hoge. Het 7e. Heere, doe mij spoedig ademhalen. Het 8e. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen. En het 9e. O Heere, mijn toevlucht. Hoor mij klagen. 143, 6, 7, 8 en 9. Gemeente, de tekst voor de prediking aan de avond van deze eerste Pinksterdag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 8, en daarvan het 26e vers. Romeinen 8, vers 26. En dan lezen wij Gods heilig woord, onze tekst voor vanavond, aldus. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Tot zover onze tekst. En ik zet hem als thema boven de prediking van vanavond. Gebedsverlegenheid en gebedsovername. Gebedsverlegenheid en gebedsovername. Gemeente, misschien hebt u het wel eens iemand horen zeggen. Wat dan zegt u wel dat iemand zei, dat is een paradox. Een vreemd woord natuurlijk, maar wat betekent het nou? Letterlijk betekent het, dat is toch iets wat wel heel erg tegenstrijdig is. Laat ik proberen om het met een voorbeeldje duidelijk te maken. Iemand voelde zich niet zo erg goed en ging naar de dokter toe en de dokter stuurde hem door naar het ziekenhuis en daar werden onderzoeken gedaan. En op een gegeven moment kwam hij bij de behandelend geneesheer terecht en die zei, het is niet best met u meneer. Ik kan eigenlijk niks meer voor u betekenen. Misschien krijgt u nog 3 maanden, misschien 4 maanden te leven, maar langer echt niet. Nou, dat wordt je dan als predikant medegedeeld. Dan ga je bij iemand op bezoek en dan denk je, nou, die man zal wel erg bedroefd zijn. Die zal wel verdriet hebben. Maar dan kom je bij hem en dan vraag je aan hem, hoe is het nou met je? En dan zegt hij, moet je nagaan, hè, doodziek, doodziek. En die is hem ook aan te zien. Dan zegt hij, ik ben gelukkig. Ik ben echt gelukkig. Nou, dat is een paradox, een tegenstrijdigheid. En er zijn in deze wereld, ja, allemaal mensen natuurlijk, maar het gaat me nou vanavond bijzonder om die mensen die door genade kinderen van God genoemd mogen worden. En ook een kind van God is in deze wereld een paradox. Want aan de ene kant is hij, en dat blijft hij aan deze kant van het graf tot zijn laatste snik toe, is hij een bedelaar. Een kind van God, waarom kan je die erkennen? Nou, die kan hier erkennen dat hij een bedelaarsgestalte heeft, dat hij altijd maar weer de handen moet ophouden naar de Heere, en dat hij altijd maar weer moet vragen, Heere, geef u mij. Dus een bedelaar. En aan de andere kant is een kind van God toch ontzaglijk rijk. Hoe kan dat dan? Nou, in Romeinen 8 wordt hij met nadruk een kind van God genoemd. Nou, en dat weet u, dat weet jij. Kinderen zijn meestal toch ook erfgenamen. Nou, dat geldt ook van een kind van God, dat is een erfgenaam. Dat is een erfgenaam van God en, zegt Paulus, een mede-erfgenaam van Christus. En wat is dat dan waarvan hij erfgenaam is? Wat is dan die erfenis? Nou, dat is om eeuwig bij God te zijn. Om eeuwig zonder zonde te zijn. Om eeuwig ook zonder droefheid te zijn. Om eeuwig zonder gebrek te zijn. Om eeuwig Christus te mogen aanschouwen zonder onderbreking. Dat ontzag ik veel al, hè. Ja, en het is nog meer, maar dat hoop ik straks wel te zeggen. Maar ook eerst eens zeggen, die erfenis, waarvan dus een kind van God erfgenaam is, die heeft hij niet in zijn bezit. Heel eenvoudig gezegd, jongens en meisjes, die heeft hij niet op zak. Die wordt voor hem bewaard. Waar wordt die voor hem bewaard? Wel, dat zegt Petrus in zijn eerste brief. Die wordt voor hem bewaard in de hemel. Dus daar zorgt de Heere voor. En je zou het ook nog anders kunnen zeggen. Gods kinderen worden ook bewaard. Bewaard voor die erfenis. En dat betekent dat die gestalte van een kind des Heeren hier nog is en altijd zal zijn, die bedelaarsgestalte. Maar tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, die erfenis, waarvan Gods kinddom Christus wil erfgenaam is, die is wel vast. Die is wel zeker. En daarom is een gelovige een kind van God toch rijk. Dat is die paradox dus, hè? Bedelaar en toch rijk. Ja, zeg je, maar wat is nou de inhoud van die erfenis? Wel, dat noemt Paulus hier, hè? In Romeinen 8, dat is de openbaring van het kindschap Gods. Ja, zeg je, wat is dat nou eigenlijk? Nou, je zou ook zo kunnen zeggen, de openbare aanneming tot kinderen. Want Paulus die hier schrijft aan de Romeinen, die sluit hier aan bij een Romeins gebruik uit die tijd. Dan moet je weten, als in het Romeinse Rijk een kind werd geadopteerd, dan werd het eerst opgenomen in de familie en dat ging ook met een bepaalde feestelijke ceremonie gepaard. Maar na verloop van een bepaalde tijd, dan ging die vader, die adoptievader, naar het stadsbestuur. En daar werd wat opgemaakt, daar werd een akte van adoptie opgemaakt. En zo werd dan het kind officieel gezet op de naam van die adoptievader. En dat werd door een aangeplakte afkondiging openbaar gemaakt. Daar moet je dus aan denken als het hier gaat om de openbaring van het kindschap van God. Dat het zichtbaar wordt. En dat is nu wat Paulus hier bedoelt als hij zegt dat het is wat het ganse schepsel verwacht. Hè? Ja, echt het ganse schepsel. Dus ook de dieren, ook de planten, ook de bomen, ook de sterren, ook de zon, ook de maan. Heel de schepping verwacht dat. De openbaring van de kinderen van God. De officiële afkondiging van de aanneming tot kinderen in het openbaar. En dat is nou het volle heil, gemeente, waarnaar de kinderen van God zuchten in zichzelf, waarnaar ze zuchten verlangen, hè? Dat is die erfenis. Want dag, laten we eerlijk zijn, en als u iets mag weten van wat het zeggen wil kind des Heren te zijn, ja, dan weet u het, hè, dat het kindschap Gods vaak zo wordt bestreden. Het wordt een kind des Heren soms zo ingefluisterd, en daar is de boze meester in, hè, om met influisteringen te proberen een gelovige van zijn stuk te brengen. En dan zegt hij, en jij hebt dit gedaan en jij hebt dat niet gedaan. Dacht jij nou dat jij heil had bij God? Maar dan, hè, wanneer de Heer het volle heil zal schenken in die dag van zijn wederkomst. De wederkomst van Christus. Weet je wat er dan zal gebeuren? Nou, dat is die openbare aanneming tot kinderen. Dan zal de Heer voor de oren van alle engelen, zelfs van alle duivelen, zelfs van alle verdoemden zeggen, zij zijn het aan wie ik mijn geest schonk. Zij zijn mijn kinderen. Hij zal het in het openbaar afkondigen, deze en die jongen, die man is mijn zoon. En die vrouw, dat meisje, is mijn dochter. En hoe zeker, dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Het zal een vreselijke zaak zijn voor hen, die meenden op valse gronden, dat wil zeggen buiten het geloof in Christus, kind van God te zijn. Want als dan de namen van de kinderen Gods genoemd worden, hun naam wordt niet genoemd. Maar die de eerstelingen van de geest ontvingen, hè, waar Paulus ook over spreekt, ik kom daar zo op terug. En die deel hadden aan Christus, die zullen luid en duidelijk hun naam horen. En dat verbonden met die andere naam, namelijk de naam des Heren. En daar hoopt nou Gods kind op, hè. Dat verwacht hij, dat wil zeggen, dat daar hoopt hij op. Met alles wat in hem is. Je zou anders kunnen zeggen, daar wordt nou rijkhalsend naar uitgezien. Dat is trouwens ook een kenmerk, hè. Een kenmerk van het kindschap van God. Je bent gericht op dat wat God heeft bereid. Dan moet ik het eigenlijk nog anders zeggen. Je bent gericht op God zelf. Want zoals het recht ligt, hè, een kind te doen is. He, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, hè. Dat het je niet te doen moet zijn om wat je vader je geeft. Maar dat het je te doen moet zijn om wie vader is. Zo is nou ook een kind van God. Niet in de eerste plaats daarop gericht wat God de Vader geeft, maar op wie hij is, hè, voor hen. Vader, Abba noemt Paulus hem hier. Abba, lieve vader. Want dan moet je ook dit maar goed onthouden. Niet voor niets wordt de Heere in de Bijbel het erfdeel van zijn volk genoemd. Uiteindelijk, hè, is de erfenis die voor Gods kinderen in de hemel bewaard wordt, dat is God zelf. Dus, het leven van Gods kinderen is daarom een hopend leven. Maar zo zegt Paulus, en het is en dat is onlosmakelijk met die hoop verbonden. Het een kan niet zonder het ander. Het is ook een biddend leven. Dat heeft hij al eerder gezegd toen hij sprak over dat zuchten in onszelf. Hè, dat woordeloze bidden. Ja, maar wat is het? Ik denk dat u dat wel herkent. Hè, wat is het vaak moeilijk? Om te hopen en te blijven hopen, want je ziet er soms niets van datgene waar je op hoopt. En daarmee verbonden, wat is het dan vaak ook moeilijk om te blijven bidden. Ja, maar omdat dit zo moeilijk is, daarom geeft de Heer dan ook, ik zei dat ik daarop terug zou komen, die eerstelingen van de geest. Hè? Wat zijn dat? Nou, dat zijn de werken van de geest, die hij werkt in hart en levens van mensen. Hij maakt een mens verslagen van hart. He, zoals op die eerste Pinksterdag, dat weten jongens en meisjes wel, hè. Toen Petrus in de kracht van de geest die prediking hield, toen werd er verslagen in het hart. Maar hij opent ook, juist voor zulke mensen die verslagen zijn in het hart, hij opent ook de ogen voor Christus. Weet je wat de geest doet? Dan mag ik het heel eenvoudig zo zeggen. Hij neemt, als jij daar ter neer ligt, hè, in schuldverslagenheid en weet geen kant op te gaan, hij neemt je als het ware bij de hand. Dat doet de geest. Door het woord. En dan werkt hij wat in je, hè, dan werkt hij het geloof in je, waardoor je deel krijgt aan de Heer Jezus Christus. En het heil in hem. En dat is dan ook de grond voor de hoop, hè. Al zie je het niet, het is er wel vanwege die eerstelingen. Maar ik zei, hopen is niet altijd makkelijk, maar ook bidden niet, hè. Want ja, dan komt een andere vraag. Hoe nou te bidden? Ik hoop dat dat een vraag is die u zelf ook wel eens stelt en jij jezelf. Hoe nou te bidden zoals de Heere het wil? Is dat voor u een vraag? Is dat voor jou een vraag? En als dat nou een vraag voor je is, hè, dan mag ik zeggen, daar heeft de Heer het nou in voorzien. Want daar begint onze tekst mee, hè. Desgelijks. Net als hij erin voorziet dat hoop wordt gevoed, zo voorziet hij ook erin als het gaat om het gebed. En dat je mag voortgaan met het bidden. En daarover spreekt Paulus in onze tekst met name. Immers, dan spreekt de apostel over de kinderen van God en hij sluit zichzelf daarbij in en zegt, de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Onze zwakheden. Ja, wat wordt daar nou mee bedoeld? Wel, eerst dit, en dat moet ik ook zeggen, met dit woord, onze zwakheden, wordt ergens mee afgerekend. Wordt afgerekend met de gedachte dat een kind van God sterk zou zijn in zichzelf. Integendeel. Hij is een zwak mens in zichzelf en dat blijft hij. Zo is hij op reis naar die erfenis. Als een zwak mens in zichzelf. En als een dat duidelijk heeft ervaren, dan is dat wel de apostel Paulus geweest. Vandaar ook, hè, dat hij onze tekst zichzelf erbij betrekt als hij het heeft over onze zwakheden. En dus deze apostel, ja, wij zijn toch misschien wel eens geneigd om tegen hem op te zien, hè. Hij zegt toch dat hij nergens anders in kan roemen dan in zijn kracht. Zegt hij dat? Nee. Dat hij nergens anders in kan roemen dan in zijn zwakheden. En dan bedoelt hij daarmee eerst zijn lichamelijke zwakheid. He, zoals dat er ook op wijst als hij spreekt over zijn lichaam als een aarden, een breekbaar vat. Ja, zwakheden, ja. Daar is ons aller lichaam aan onderworpen. Ons lichaam is onderworpen aan ziekte. Ons lichaam is onderworpen aan lijden. En juist als je ziek bent, hè, en als je lijdt vanwege het ziek zijn, dan kan je dan soms afgemat zijn. En ja, ach, dan is er ook, hè, want lichaam en geest zijn natuurlijk één geheel, hè. Dan is er ook de geest van de mens bij betrokken. En dan kan het wel eens zo zijn dat je zo moe bent vanwege je ziekte, dat je bijna niet binnen kan. Ik herinner me, dat is al een paar jaar geleden. Ik had een heel ernstige longontsteking met hoge koorts. En toen de longontsteking wat minder werd, toen kreeg ik er ook nog een blaasontsteking bij met hoge koorts. En toen dacht ik het, ja, wat is het, wat is het? Ik kon eigenlijk geen woorden vormen om te bidden. Moeilijk is het dan, hè. Je geest is dan zo uitgeput dat je geen woorden weet te vinden. Afgezien van het feit dan nog dat je lichaam zo moe is dat de gepaste lichaamshouding, de gebedshouding niet volgehouden kan worden. En toch is daarmee niet alleen de betekenis van dat woord zwakheden aangegeven als lichamelijke zwakheid. Want in het Nieuwe Testament wordt ook van zwakheden gesproken als een schuldige zwakheid. Je moet er thuis maar nakijken in 1 Korinthe 11. Daar wordt gezegd dat het gevolg van het misbruik van het heilig avondmaal is: daarom zijn er onder u vele zwakken, heb je het, en zieken, en vele slapen. Vanwege het misbruik van het sacrament zijn er in de gemeente dus vele zwakken die ziek zijn. Ja, dan is er soms helemaal geen gebed meer, hè. Want ja, als het zo is, hè, dan zeg je, hoe zou ik die zo gezondigd heb en daar nu de gevolgen van dragen, hoe zou ik bidden? Hoe zou ik bidden om het ontvangen van die erfenis, terwijl ik me helemaal niet als een kind heb gedragen? Heb ik het niet totaal, maar dan ook totaal verzondigd? Weet u dat? Weet u dat? Ach, zeggen dan mensen zonder genade. Als je deze dingen naar voren brengt, ach, zeggen ze dan, moet je nou daar zo'n probleem van maken? Van het gebed? Maar je vouwt toch heel eenvoudig je handen. En je sluit toch je ogen en je begint toch met je gebed. Ja, zegt Paulus. Ja, zegt hij. Daar maak ik nu en alle kinderen van God met mij, daar maak ik een probleem van. En weet je hoe dat komt? Omdat ik enigermate die God tot wie ik bid heb leren kennen. En omdat ik ook heb leren zien waar hij recht op heeft, wat hij rechtens naar zijn goddelijk wezen wil. En dat is dan ook wat Paulus zegt wanneer we lezen, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. En wat betekent dat nou, jongens en meisjes, gelijk het behoort? Nou, heel eenvoudig, wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het moet. Zoals het is naar Gods wil. Zoals het betamelijk is ten aanzien van hem. En ja, als Paulus het nou zo zegt, hè, dan trekt hij tegelijkertijd ook de cirkel heel wat wijder. Want daarmee zegt hij niet alleen dat vanwege die zwakheden een kind van God soms niet de gepaste woorden kan vinden om tot God te naderen. En daarmee zegt hij vervolgens ook niet alleen dat een kind van God niet altijd weet wat nu van de Heere te vragen in bepaalde omstandigheden. Ja, dat ook. Dus dan heeft het betrekking op de inhoud van het gebed. Wat kan ik vragen in mijn gebed, zeker met het oog op die toekomst, met het oog op die erfenis, en het naderbij komen daarvan, zodat het toch in overeenstemming is met Gods wil. En als het er zo bij ligt, hè, dan is het datgene wat het eerste woordje was van het thema van deze preek, dan ken je er iets van, hè, gebedsverlegenheid. Dan zeg je, wat kan ik vragen in mijn gebed, wat het beste voor mij is. En niet alleen wat het beste voor mij is, maar ook wat het beste voor anderen is, wat het beste is voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen, voor mijn achterkleinkinderen. En zo zeker, dan heeft Paulus uit zijn eigen leven ook weet van gehad, hè. Van zo'n gebedsverlegenheid. Ja, zegt u, ja. Immers in de brief aan de Filippenzen laat hij iets daarvan zien, hè. Want dan zegt hij daar, ik word van tweeën gedrongen. Hebben de begeerte om ontbonden te worden met Christus te zijn. Want dat is zeer ver het beste, maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Daar heb je die gebedsverlegenheid. Daar zit een bepaalde spanning in, hè. En zo kan het ook nu. Als er in je leven bepaalde benauwdheden zijn. Dat je dan denkt, mag ik dan bidden om daaruit verlost te worden? Mag ik nu bij een bepaalde ziekte of een andere nood in mijn leven bidden om genezing en om uitredding? En dat zijn geen vragen die je zomaar klakkeloos van tafel kunt vegen, hè? Als niet ter zake doende. Dat zijn heel wezenlijke vragen. Waarop we maar niet met een dogmatisch of ondogmatisch handboekje een antwoord op moeten spuien. Dat zijn heel ingrijpende dingen. En toch is dat het niet ten diepste wat Paulus bedoelt als hij zegt, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. We zeiden, door dit woord trekt Paulus de cirkel wijd en zegt eigenlijk, door die woorden gelijk het behoort, het gaat hier om een gebed. Ja, wat voor gebed? Het gaat hier om een gebed dat voor God kan bestaan. Omdat de bidder is zoals die voor God behoort te zijn. Dat de bidder, want dat betekent het woord bidden in het oorspronkelijke hier eigenlijk. Dat een bidder, ja, God kan ontmoeten. Dat een bidder in zijn bidden God onder ogen komt. En gemeente, als je nou daarover nadenkt, hè, dat moet je doen hoor. Dat bidden God ontmoeten is, hè. Dat bidden God onder ogen te komen is. En als je dan bedenkt wie God is, zoals hij zich heeft geopenbaard in zijn woord, en zoals je hem als het goed is hebt leren kennen, als het dan om bidden gaat, wie zou dan niet beven? Wie zou dan niet beven? Ja, zegt u, maar wacht nou eens even. Want het gaat hier toch niet om zomaar mensen in Romeinen 8. Maar het gaat hier toch om de kinderen van God. Het gaat hier toch om die mensen die door de geest der aanneming tot kinderen het hebben leren roepen. Abba, vader, Abba, hè, dat is dat woordje dat in onze taal is papa. En papa, dat zeg je alleen maar tegen je eigen vader, hè, jongens en meisjes. En dat betekent dus dat er een relatie is. Dus als je dat nou hebt leren zeggen, Abba, dan is er toch een relatie gekomen met God. Jazeker, maar wat dacht u nou dat dat voor mensen waren? Die kinderen van God, die dus God als hun vader hebben leren kennen. Nou, dat zijn absoluut geen zondeloze mensen. Want ze zijn dan wel gerechtvaardigd, daar heeft Paulus al heel wat in deze brief over geschreven. Hun schuld is betaald, ze zijn vrijgesproken van schuld. Maar dat wil niet zeggen dat er geen zonden meer gedaan worden. Helaas, nee. Vandaar dat Paulus hier ook sprak van die zwakheden, hè. En we hebben gezien, dat het schuldige zwakheden zijn. En die zwakheden, die weet de Heer ook. En daar gaan we weer van zingen. Psalm 103. En daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Dus dan gaat het weer over zijn volk, hè? Zijn kinderen. En voor wie hier ook staat, hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. En dan vers 7. Geen vaders roem met groter mededogen. En dan zie je de Heer weet hoe zwak van moed Gods kinderen zijn. Hè? Hoe zwak van moed. Hoe klein wij zijn van krachten. Psalm 103, vers 5 en vers 7 zingen we. De zwakheden, dus de zwakheden van de kinderen van God. En waarom dacht u dat ze juist zo uitzien dan naar, hè, waar we het begin over hadden, naar die openbare aanneming tot kinderen, hè, die openbaring van de kinderen van God, is dat niet juist vanwege het feit dat ze er zo naar verlangen, waar ze zo ervaren eigen zwakheid, eigen tekort, eigen zondigheid, dat ze er zo naar verlangen om nu er volkomen te zijn tot eer van God, waar ze dat vaak nu niet zijn, tot hun smart. En daarom is het ook dat vrezen om God te ontmoeten in het gebed, hè? Dat vrezen om God onder ogen te komen. Ja, zegt u, dat kan ik me wel een klein beetje voorstellen bij mezelf, maar er zijn toch ook grote gelovigen geweest, ja. En denk aan een man als Abraham, nota bene, de vader aller gelovigen. En als hij het dan heeft over zijn gebed, weet je wat hij dan zegt? Ik heb me onderwonden om tot God te spreken, omdat ik stof en as ben. Als je een kind Gods, als die ziet op zichzelf, hè, wie die zijn moest en niet is. En als het dan gaat om het gebed, dan denkt hij, kan soms maar beter zwijgen. Op zijn hoogst stil zijn voor God. Maar als dat nu beseft wordt, en ik meen dat alle kinderen van God van alle tijden dat er iets van verstaan. Weet je, dan wordt dat woord van onze tekst zo ontzaglijk groot, hè. Want dan lezen we dat die geest onze zwakheden mede te hulp komt. Dan zeg je, wat wordt daarmee bedoeld? Wel, bij dat woord te hulp komen hebben we vanuit het oorspronkelijke, vanuit het Grieks, te denken aan iemand die een bepaalde last van een ander overneemt. Nou, dan moet je denken aan de oudheid, hè. Er waren geen auto's, jongens en meisjes, er waren zelfs geen fietsen. En als iets van de ene plaats naar de andere vervoerd moest worden, nou, dan moest dat vaak gebeuren door, nou ja, laat ik maar zeggen, door een slaaf, hè. En die droeg dat op zijn rug. Een zware last. En soms dan was die last zo zwaar dat hij geen stap verder kwam. En terwijl hij daar stond, hè, met die last op zijn rug, nou, werd die last al maar zwaarder en zwaarder. Misschien is dat nou iets wat u wel herkent, hè. Maar je zegt, er is zo'n last waarmee ik te maken heb. Die last van dat niet te kunnen bidden gelijk het behoort. Die last van mijn zwakheid, die last van mijn zonde. Van het niet zijn zoals ik behoor te zijn voor God. Nou, en dan was er bij zo iemand, hè, die daar aan de kant van de weg stond met die last op zich. En ik kon niet meer verder. Maar er kwam er iemand anders langs. En wat zei die zegt, weet je, kom op joh, laat mij nou heel die last van jou overnemen. En dat is nou waar het hier om gaat, hè. Want dan lig je daar als kind van God ter neer met je nood, bovenal die nood, die als een zware last op je drukt, dat je God niet kunt ontmoeten in je gebed. En het wordt al maar zwaarder en al maar zwaarder. En dan zegt die geest des Heren niet tegen je, die zegt niet tegen je, zullen we het samen doen. Die geest des Heren die zegt niet, zal ik je een beetje helpen. Nee, het gaat hier niet om, en dan gebruik ik een wat moeilijk woord, maar u kent het echt, denk ik wel. Het gaat hier niet om coöperatie, hè? Het gaat hier niet om samenwerking. En dan zeg ik, Godezijdank niet. Nee, het gaat hier erom wat nou de geest doet. En wat doet de geest? Hij neemt het totaal van mij over. Vandaar dat we ook zeiden dat een kind van God een bedelaar blijft. Weet u nog? En een bedelaar, wat is dat nou voor iemand, jongens en meisjes? Dat is iemand die totaal en absoluut op een ander is en blijft aangewezen. En zo zegt Paulus, zo mag ik nu en zo mag u nu. Als u door genade kind van God mag zijn, totaal, totaal op die geest van God aangewezen zijn. Wel, wat betekent dat nou, als het dan gaat om je gebed? Nou, het betekent dit, dat je je niet voor je gebed hoeft op te poetsen. En dat je je voor je gebed niet hoeft mooi te maken, want, ach, de Heer ziet toch er al die mooieheid, die opgepoetste mooieheid heen. Nee, alleen maar ook met betrekking tot het gebed, hè. Ja, wat is dat nou? Nou, alles uit handen te geven, echt alles. En is dat niet groot? Ja, maar wat betekent dat dan als ik nou alles uit handen geef, hè? Beter gezegd, als nou die geest die last van het gebed van mij overneemt. Dan laat ik proberen om het met een voorbeeldje duidelijk te maken, ook voor de kinderen. Het is misschien niet zo'n makkelijke preek vanavond, maar ik hoop dat je dit wel onthoudt. Dan ligt daar een kindje in de wieg, 4 maanden oud. En het is, oh, het is zo ziek, zo ziek. En nou is dat kindje te klein, kan nog geen woordjes vormen, hè, 4 maanden. Dus dat kindje is te klein om de nood vanwege die ziekte bij God te brengen. Maar dan is daar die moeder, hè. En wat doet ze? Die buigt zich over dat wiegje van dat kindje, van haar kindje heen. En ze ziet het, hè, hoe ziek haar kindje is. Wat gebeurt er dan? Dan gaat er uit haar hart een gebed op tot God voor dat kindje van haar. En zo is het nou ook met die geest, gemeente. Die geest, ja, van wie, en ik heb dat altijd heel mooi gevonden, van wie de oud-christelijke kerk, hè, dus zeg maar de 2e eeuw na Christus, wie de oud-christelijke kerk wel eens zei, de geest, dat is het moederlijke in God. Ook dan ziet daar die geest die kinderen van God. En hij ziet ze worstelen, hè. Hij ziet ze worstelen omdat ze God niet kunnen ontmoeten. En wat doet dan die geest? Hij zegt niet tegen zo'n kind van God, hij zegt niet, ik wil je helpen bidden. Nee, Paulus zegt, de geest bidt zelf voor ons. Hij doet het alleen, hè, daar wijst dat woordje zelf op. En hij doet het niet alleen, hij doet het ook in de plaats van Gods kind, want dat betekent dat woordje voor, in de plaats van, hij neemt het over. En waarom kan de geest dat nou doen? Wel, omdat het de geest is, gemeente, dat moet je nooit vergeten, het is de geest van de verhoogde Christus. Dat wil zeggen, al datgene wat de geest kan doen, hè, daar is door Christus voor betaald. Dat de geest des Heren voor de kerk des Heren, de geest der genade en der gebeden is. Dat is omdat Christus daarvoor heeft geleden. En daarom komt die geest ook mede te hulp, hè. Daar staat ten diepste Christus achter, zie je het? Daar staat zijn offer achter, daar staat zijn bloed achter. Ja, maar als dan de geest voor ons bidt, hoe doet hij dat dan? Nou, laat ik het dan zo zeggen, ik zal het zo uitleggen. Dan doet hij het zo als ik het niet kan. Want dan zijn daar, zegt Paulus, onuitsprekelijke zuchtingen. En die uitdrukking onuitsprekelijke zuchtingen, dat betekent 2 dingen. Want er was al in het voorgaande, moet je thuis maar eens nakijken, in Romein 8 sprake van het zuchten der kinderen Gods. En ten diepste sprak dat van hun verlangen, waarnaar, naar die volkomen verlossing, bestaande in de verlossing van heel ons bestaan, ook van dit lichaam, in die dag dat Christus wederkomt. En God zijn kinderen in het openbaar zal bekendmaken. En dat nu neemt die geest over, hè. Hij neemt dat verlangen over van die kerk die wel hoopt. Maar die soms ook zo hopeloos is, zeker als ze ziet wie ze zelf is en daarom vreest om tot God te gaan. En dan zegt de geest het onuitsprekelijke. Wat wil dat zeggen? Wel, dan zegt hij dat wat wij niet onder woorden kunnen brengen. Maar meer nog, denk ik dat je moet zeggen, die geest, hè, die spreekt de woorden van God. En dan ontmoet in dat gebed, dat de geest bidt, mag ik nou zo zeggen. En als je bedenkt wat dat is, hè, Als je bedenkt wat dat is. En je mag weten dat het jouw geld dan doet. Dat je duizelen, echt duizelen van verrukking en van verwondering en van aanbidding. Dan ontmoet in dat gebed dat de geest bidt God, God. Dat moet je onthouden. Dan ontmoet de geest in dat gebed God, God. En het wordt nog groter als je dat bedenkt en dat ten bate van jou. En God de Geest spreekt de taal van God de Vader. En wat is dat? Wel, dat is de tweede betekenis van dat woordje onuitsprekelijk. Maar wat zou het anders zijn dan dat de Geest één ding op het oog heeft? Dat is Christus verheerlijken. En in die verheerlijking van Christus ligt nou de zaligheid van de kerk. Gemeente, tenslotte, we gaan naar huis wat. We hebben gezien dat als het hier gaat om het gebed, dat dat geen zaak is waarvan we kunnen zeggen dat de geest wat doet en dat wij wat doen. Maar dat de geest het alleen doet, echt alleen doet. En zegt dat natuurlijk niet, hè, dat u dat maar niet moet bidden. Want dat zou volkomen in tegenspraak zijn met het geheel van de Bijbel. Hè. Die zegt bid en gij zult ontvangen, hè, bid zonder ophouden. Nee. Maar het leert ons wel dit, hè, om onze knieën te buigen en onze handen op te heffen. En ik zou willen zeggen, laat dat nou eens vanavond er bij u en bij jou gevonden worden. Opdat je vervuld zou worden van de geest. En wat zullen we dan bemerken? Ach, gemeente, dan zullen we bemerken dat er een wonderlijke overeenstemming is. Dus het verlangen van het hart als uw kind van God door genade mag zijn. En dat onuitsprekelijke zuchten van de geest. Want dan denk ik, wat staat bijna aan het eind van de Bijbel, hè? Slot van de Openbaring aan Johannes. Daar zegt Johannes, en de geest en de bruid. En wat zijn ze het eens, hè? Wat zijn ze het eens. Beiden zeggen, kom, kom Heer Jezus. En gemeente Gods kinderen zullen zien wat de Heere antwoorden zal. Op wat de geest bad, maar ook dat de Heere antwoorden zal op wat de geest bidt. En dat zullen ze zien wanneer. Nou, als de Heere komt tot de wolken des hemels. En als Hij hen doet delen. In de door hem gekochte en door hem betaalde erfenis. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Eindig met mijn dankzegging. Heren, dank voor uw woord. En dat gij in al onze verlegenheid, ook gebedsverlegenheid, die er soms kan zijn, tot ons komt. En dat u het zegt. In uw woord, maar nou kan die geest het van je overnemen, volkomen. En Heere, dat dat nou een gebed is, dat tot u komt. Dat dat een gebed is van God de Geest tot u God de Eeuwige Vader. Heere, wees zo met ons. En geef dat wij zo iets van de kracht van de geest van Pinksteren voor het eerst en bij vernieuwing mogen ervaren. Wil met ons zijn, breng ook morgen ons nog weer samen rondom uw woord. En Heere, geef dat wij door dat woord van u gebracht zullen worden waar gij ons hebben wilt, namelijk aan uw voeten. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 25e psalm. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, vers 3. Gemeente, ga er nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen en genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Dank u. Ja, dank u. Dank u.